Vanavond mag ik u weer meenemen naar Twee Koningen. Laatstelijk waren wij in Twee Koningen 2. En inmiddels komen wij terecht in Twee Koningen 4. Bij een heel bekende geschiedenis. Omdat u zo tot de verbeelding spreekt uiteraard. Twee Koningen 4, waar ik lees vanaf vers 1. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten. Maak er niet weinige te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Tot zover. En zoals gezegd, de geschiedenis die tot de verbeelding spreekt. Ik denk altijd dat het een soort concurrentievervalsing is ook die hier plaatsvindt. Niet waar? De merkwaardige productie van olie. En ik denk dat we allemaal wel zo'n flesje in huis zouden willen hebben bij gelegenheid. Toch, toch gaat het daar uiteraard niet om. Dat zult u aan uw eigen flessen thuis ook wel eens gemerkt hebben. Ze raken altijd leeg. Het is zeker niet de bedoeling dat wij op een of andere wijze aan materieel gewin komen op deze manier. Het punt is natuurlijk ook dat we hier te maken hebben met een teken zoals er zoveel gedaan zijn in deze hoofdstukken van de schrift. Ik heb ze eens geteld. Als je het mij vraagt, waren het 8 tekenen door Elia en het dubbele aantal, 16. Ik kan niet missen natuurlijk, het dubbele deel. 16 tekenen door Elisa. Als ik het goed heb, is dit de 5e, maar daar bedoel ik verder niks mee. Maar ik heb ze eens geteld voor u. Hoe dat ook zij, het is een teken zoals de vele tekenen die hier gedaan worden. En de betekenis is altijd hetzelfde. Daar begin ik bijna alle avonden hiermee tegenwoordig met te zeggen dat al die tekenen nou eenmaal gaan over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Of anders gezegd, ze spreken over op welke wijze de van ouds gedane beloften vervuld worden of vervuld zouden worden. En dat dat in de vorm van deze tekenen tot ons komt, dat is niet zo moeilijk. Dat hangt samen met de aard van de tekenen immers. Want hoe dan ook, in deze tekenen liggen inderdaad nieuwtestamentische waarheden verborgen. Of nog anders gezegd, de verborgenheden van het nieuwe verbond inderdaad liggen hoofdzakelijk in deze tekenen verborgen. Want de wijze waarop dat nieuwe verbond tot stand kwam, of de wijze waarop de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en David tot stand kwam, die wijze is inderdaad nogal eigenaardig. Dat wil zeggen, dat was anders dan velen verwacht hadden. En daar gaat het maar om, want in plaats dat het koninkrijk openbaar werd na de dagen van de opstanding van de Heer Jezus Christus, gebeurde in de praktijk precies het tegenovergestelde, kun je zeggen. In plaats van dat het openbaar werd, werd het verborgen. Of om het minder zwart-wit te zeggen, in plaats van dat Israël tot geloof kwam, bleek dat de heidenen in het algemeen dan gesproken, omdat heidenen tot geloof kwamen, en in plaats van dat dus het beloofde koninkrijk van David gestalte kreeg, bleek er sprake te zijn van een ander soortig koninkrijk. Een koninkrijk niet van de Heer als de zoon van David, maar een koninkrijk van de Heer als de zoon van God, en daarom in de eerste plaats een hemels koninkrijk. En over deze situatie wordt ook hier gesproken. De hoofdfiguur uit het verhaal, behalve dan dat het Elise is natuurlijk, de hoofdfiguur uit het verhaal is uiteraard deze vrouw, een vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten. Dat betekent in de praktijk dat we hier te maken hebben met ook letterlijk het gelovig overblijfsel in de dagen van Israël. Een gelovig overblijfsel zoals dat er altijd geweest is, een overblijfsel ook wat altijd in verband gebracht wordt, in ieder geval met Elia. Want zo doet de apostel Paulus dat in Romeinen 11. Als hij zegt dat er in zijn dagen een gelovig overblijfsel is, dan zegt hij dat naar aanleiding van het feit dat er in de dagen van Elia een gelovig overblijfsel in Israël was. En vervolgens wordt aan de andere kant in het Nieuwe Testament ook Elisa in het bijzonder genoemd. Dat is trouwens in verband met hoofdstuk 5, namelijk de genezing van Naaman. Daar hebben wij het dus nog wel eens over. Maar het punt is dat er inderdaad sprake was van een gelovig overblijfsel van Israël. Daar hoorde deze vrouw en ook haar man uiteraard letterlijk toe. En ook deze profeten die hier genoemd worden uiteraard. In deze hoofdstukken wordt er dikwijls gesproken over de profeten, dan wel de zonen der profeten. En in het algemeen is dat gewoon de aanduiding van degene die inderdaad trouw waren aan de beloften die God gedaan had. En aan het woord wat God gesproken had, waarin zij werden onderwezen. In de praktijk waren zij niet alleen het gelovige overblijfsel in Israël, maar zelfs de wijzen in Israël. Daar heb ik een speciale reden voor waarom ik dat zeg, maar dat kan ik u nou even niet vertellen. Dus vooruit, dat is veel te ingewikkeld. Maar waar het om gaat is inderdaad dat we hier te maken hebben met lui die onderwezen werden in het woord Gods. En dus in de waarheid, met recht waren zij dan wijzen, maar dat waren zij natuurlijk omdat ze inderdaad gelovigen waren. Daar hoorde deze vrouw en haar man, uiteraard deze zonen der profeten, letterlijk toe. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat we juist en vooral te maken hebben met de profetische en typologische betekenis van deze figuren hier. En als we spreken over een vrouw, dan tenzij anders vermeld, zeg ik altijd, is de vrouw in elk geval een beeld van Israël. Dat gaat altijd op. Dat is niet de enige verklaring die er is. Maar in vele gevallen is het wel in ieder geval de belangrijkste. Want hoe dat ook zij, ik zeg altijd de vrouw is een beeld van Israël. Aan de andere kant is het zo dat de vrouw, dat Israël als de vrouw van Jehovah bovendien een beeld is eigenlijk van alle volkeren en eigenlijk van de gehele schepping. Als ik dus zeg de vrouw is een beeld van Israël, dan is dat zo zonder meer waar. Al moet ik erbij zeggen dat we er in vele gevallen eigenlijk wat dieper op in zouden moeten gaan nog. Om te zien dat de vrouw net eigenlijk een beeld is van de hele schepping als zodanig. En van, vervolgens van de mensheid in iets smallere zin. En nog smaller kom je dan inderdaad terecht bij Israël. En nog smaller kom je inderdaad terecht bij het gelovige overblijfsel. En nog smaller, maar dat is een moeilijke, kom je terecht bij de Heere Jezus zelf. En bij het laatste hebben we dan bezwaren omdat de Heer een man was en geen vrouw. Maar ja, ik zei toch ook niet dat het anders was. Hè? Ik zei alleen dat het een type was. Want hoe dan ook, de Heer Jezus als mens wordt wel degelijk in vrouwelijke typen dikwijls, maar meerdere malen in de schrift voorgesteld. En daar gaat het maar om. Daarbij denk ik, als ik het zeg, altijd aan de rode vaas. En het offer van de rode vaas was een koe, was een vrouwelijk dier, maar het spreekt inderdaad over de Heer als mens, als deel van de schepping eigenlijk. En verder komen wij in de schrift in ieder geval ook tegen de vrouwelijke slang, niet die uit de hof bedoel ik, maar die uit de woestijn. En uiteindelijk spreekt het inderdaad over de Heer Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die dat geworden is. Wegens de kracht des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën, maar die dat alleen kon worden als hij uit de mensen genomen kon worden. Kortom, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek is dat natuurlijk omdat hij God is, maar hij kan slechts onze hoge priester zijn omdat hij mens was en daartoe is hij uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Dat was Hebreeën 5, vers 1. Want de slang in de woestijn die Mozes verhoogd heeft, is een type van Christus, zeggen we dan, want er staat in Johannes 3. Maar meer nauwkeurig is een type van de middelaar en hoge priester, dus van het nieuwe verbond. Dat is de eigenlijke betekenis. Dat is uiteraard Christus, dus er verandert niks mee. Maar hoe dat ook zij, laten we bij het beeld van deze vrouw blijven. De vrouw is uiteraard gewoon een beeld van Israël. En dat is ook de meest voor de hand liggende verklaring altijd. Daarna kunnen wij altijd nog zien of de gedachtegang die hier ontwikkeld wordt in dit teken ook, of die ook een bredere toepassing heeft. Maar niettemin, het blijft in de eerste plaats een beeld van Israël. Tenzij anders vermeld, zeg ik altijd. Maar eerlijk gezegd, ik weet nooit een andere vermelding. Ik ken geen uitzondering daarop in de schrift. Maar ik verbeeld me ook niet dat ik alle vrouwen uit de schrift ken. Dus ik hou het in de slag om de arm. Hè. Tenzij anders vermeld, een beeld van Israël. En in de praktijk blijkt dat inderdaad niet anders vermeld wordt, maar dat juist deze gedachtegang bevestigd wordt. Een aardig voorbeeld ervan vind ik altijd dat van Openbaring 12. Een vrouw, met een teken gezien in de hemel, een vrouw moet Israël zijn, tenzij anders vermeld. Maar daarna wordt inderdaad gesproken over zon, maan en 12 sterren. En dan weet je in ieder geval zeker dat het een type is van Israël. Bovendien gekroond, ik kan ook al niet missen. Een toespeling in ieder geval op de naam Israël. Die naam houdt immers in dat Israël zou heersen en dus een kroon zou ontvangen. Dat lijkt geen enkele twijfel. En hier vinden we ook zoiets trouwens, al ligt hij hier wat verder weg. Er staat namelijk dat deze vrouw zegt tot Elisa, uw knecht, mijn man, is gestorven. Uw knecht betekent uiteraard dat die man die overleden was op een of andere wijze Elia diende dan wel naar, of Elisa diende moet ik zeggen, of op een of andere wijze naar Elisa luisterde of zich door hem liet onderwijzen of iets dergelijks. Hetgeen hem meteen aanmerkt als een gelovige. Dat lijkt me vanzelfsprekende zaak. Maar vervolgens heet het mijn man. En uiteraard in de staat man, maar uiteraard in de zin van mijn echtgenoot. Uw knecht, mijn echtgenoot, is gestorven, zodat deze vrouw inmiddels weduwe is. Er staat er ook fraai boven, het kruikje van de weduwe. Ja, dat dat een beeld van Israël is, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Want hoe dan ook, Israël wordt in de schrift beschreven weliswaar als de vrouw, maar in het bijzonder als de echtgenote. Dat wil zeggen, als degene die door de wet verbonden was met de man, de levende man wel te verstaan, met de Heer zelf. En bovendien wordt daarbij gezegd dat zij daarmee onder die wet was, des mans. Maar vervolgens wordt ook in de schrift gezegd dat de man zou overlijden. En later wordt zelfs gezegd dat de man inmiddels overleden is. Waarbij meteen wordt vastgesteld dat zij dus vrij is. Dat staat in Romeinen 7, in elk geval. En daar wordt zelfs een aardige opmerking bij geplaatst in Romeinen 7. Want daar staat in vers 1, weet gij niet, broeders, en dan in de tussenzin, die staat er tussen haakjes, hebben de vertalers althans tussen haakjes gezet, waar staat, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. En nou kun je natuurlijk lezen, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Zo van, dan betekent die term broeders, dat daarmee aangeduid worden degene die de wet verstaan. En dan zeggen wij in het algemeen dat de apostel zich hier met het woord broeders richt tot de Joden. Dat doet hij niet altijd. Meestal als hij broeders zegt, richten zich tot gelovigen, christenen om zo te zeggen. Hoewel er natuurlijk schriftgedeelten genoeg zijn waarin hij zich inderdaad rechtstreeks richt tot degene die hij noemt mijn broeders naar het vlees. En ook in deze Romeinenbrief gebeurt dat. Zodat je kunt zeggen dat de uitdrukking spreekt tot degene die de wet verstaan, dat dat de toelichting is op de begrip broeders. Namelijk, dat gaat in dit geval over Joden. Maar je kunt natuurlijk ook de klemtoon anders lezen. Namelijk, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. En dat is een heel andere zaak. Want het zal duidelijk zijn dat de apostel in dezezelfde brief ervan uitgaat dat de Joden wel de wet hebben, maar zeker de wet niet verstaan. Nee, dat staat een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 10. Daar wordt gesproken over de Joden die uiteraard onder de wet leven. En dan zegt hij in vers 2 van Romeinen 10, want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Dat betekent dan in ieder geval dat ze de wet niet verstaan. Wel hebben, maar niet verstaan. Maar als men de wet verstaat, en dan ben ik even weer terug bij Romeinen 7, vers 1. Als men de wet verstaat, dan verstaat men dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dan in het algemeen als toelichting, want een vrouw die onder de man staat, is aan de dat wil zeggen een vrouw die getrouwd is, dat betekent het gewoon, hè. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dan staat ze dus niet meer onder die man. En de gedachtegang is dan dat hier, dat moet sowieso duidelijk zijn trouwens, dat hier niet gesproken wordt over de menselijke situatie, maar over de werkelijke betekenis van de wet. Het gaat om het verstaan van de wet. Want waarover gesproken wordt, is dat Israël inderdaad onder de wet leefde, onder de man, maar dat die wet, het leven onder de wet, beëindigd wordt, officieel beëindigd wordt, door de dood van de man. En dat is waar het hier om gaat. En daarom wordt in vers 4 dan ook meteen de toepassing gemaakt op het Joodse volk als zodanig. Dat leefde immers onder de wet. Maar er staat in vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Opdat gij namelijk zoudt worden desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Waarbij de gedachte dus is dat Israël door de wet, en de Mosaïsche wet uiteraard, maar dat Israël door de wet verbonden was aan de levende man. En als dus in 2 Koningen 4 gesproken wordt over dat de man is overleden en dat de vrouw weduwe is, dan wordt er dus gesproken over de positie van Israël na de dood van de man. En u begrijpt wie die man is, dat is inderdaad de Heer Jezus. Of eigenlijk moet ik de naam Jezus nog weglaten. Dat is de Heer namelijk, want daar komt het op neer. En door zijn dood is dus inderdaad een einde gekomen aan de heerschappij van de wet over Israël. Dat kan niet missen. Vandaar dat in de hele schrift door de weduwen die daarin voorkomen dikwijls een beeld zijn van het volk Israël in onze dagen. Dat wil zeggen na de dood van de Heer Jezus. En daarom bovendien, er zit nog wat anders aan vast. En dat komt in deze geschiedenis natuurlijk ook naar voren. Als de man is overleden, is de vrouw weduwe. En als niemand er wat aan doet, is ze daarmee tegelijkertijd arm ook. En dat is hier ook het geval. Er is geen inkomsten meer. En daarmee hangt haar leven aan een zijden draadje. Ik weet niet zo gauw een betere uitdrukking. Maar in ieder geval, ze is inderdaad arm. Ze gaat haar materieel dus ook slecht. En daarom richt ze zich nu tot Elia. En u kent het verhaal. Via Elia wordt er voorzien op een of andere wijze in olie, die kan ze verhandelen en vervolgens van leven is de gedachte. Nou, hoe dat ook zij, de positie van Israël na de dood van de man, na de dood van de Heer, die staat er ook niet best voor. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, als Israël geroepen wordt uit Egypte, als en zelfs tot volk, want bij de uittocht uit Egypte ontstaat immers het volk Israël, of anders wordt het volk Israël geboren, maar ik kan beter zeggen, in dit verband ontstaat dat Israël. Wel, dan komt daar inderdaad de wet, dan is het meteen sprake van een huwelijkssluiting, om zo te zeggen. En het punt is dat Israël dus zijn of haar bestaan dankt aan deze verbintenis met de Heer en dus aan het feit dat Israël die wet heeft ontvangen. Betekent tegelijkertijd dat als die Heer sterft en daarmee die wet ontbonden is en een einde gebracht is definitief aan dit huwelijk, dat daarmee Israël ook inderdaad al zijn of haar bestaansrecht verloren heeft. En dan ziet het er dus slecht uit en zo is het natuurlijk ook. Als we de historie nagaan, de geschiedenis van Israël, dan blijkt inderdaad dat nadat de Heer gestorven was en bovendien nadat Israël ook weigerde om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus officieel, dat daarna ook inderdaad een oordeel kwam over dat Israël. En ik zeg Israël, maar ik denk uiteraard gewoon aan het Joodse volk. Hè. Er kwam een oordeel over Judea en over Jeruzalem. Het werd op gruwelijke wijze verwoest. Nou, dan zeg ik twee dingen tegelijk. Er kwam een gruwelijk oordeel over het volk, de stad inderdaad, de gebouwen, maar in het bijzonder de tempel, werden inderdaad verwoest. De meest lugubere gebeurtenis schijnt het te zijn, als je de beschrijving leest, tenminste uit de hele wereldgeschiedenis. Nou ja, de dood van 6 miljoen Joden, de moord op 6 miljoen Joden in de laatste wereldoorlog, stijgt daar misschien nog bovenuit. Maar goed, laten we daar niet over discussiëren. Maar van oudsher wordt de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling algemeen gezien als de meest gruwelijke gebeurtenis uit heel de geschiedenis. En daar laat ik het dus maar even bij. In ieder geval staat daarmee vast dat inderdaad Israël haar bestaansrecht als zodanig had verloren. Dat kan ook niet missen. Israël bestaat dankzij het feit dat aan hen de woorden God zijn toebetrouwd. En ik zeg het dan met de woorden van Paulus in Romeinen 3. En als ze die woorden zelf verwerpt, En daarmee een einde gekomen is bovendien aan de relatie tussen de Heer en Israël, dan betekent het automatisch dat Israël het bestaansrecht verloren heeft en inderdaad als weduwe eventueel door het leven gaat, maar verarmd en vermoedelijk van de honger omkomt, want dat is ongeveer de gedachte. En daarover wordt hier gesproken. Het enige punt is natuurlijk dat hier sprake is niet van een ongelovige Israël, want dit was ook geen ongelovige vrouw, maar hier is sprake van een gelovig overblijfsel uit Israël, voor zover dat gelooft, want dat is uiteraard de gang van zaken. En daarbij wordt ook maar weer eens vastgesteld dat als wij spreken over een gelovig Israël, dan moeten wij daarmee bedoelen een Israël dat gelooft in de Heer Jezus Christus als de opgestane uit de dood. Want dat is het hele punt natuurlijk. De Israël heeft weliswaar de Heer Jezus als zodanig verworpen, heeft hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en sindsdien werd hij en werd zijn naam en zijn evangelie, zijn boodschap gepredikt aan het volk. En als we spreken over een ongelovig Israël nu, dan bedoelen we daar uiteraard mee een Israël dat niet de Heer Jezus verwierp en kruisigde, maar een Israël dat de Messias verwierp. En uiteraard niet kruisigde, want dat kon ook niet. Hij is der zonde eenmaal gestorven, maar strikt genomen, naar bijbelse begrippen, moest hij toen nog de Messias worden. Sterker nog, mede daardoor werd hij de Messias. Hij werd de Messias namelijk definitief bij zijn opstanding uit de dood. Hij was wel de daartoe aangestelde, de daartoe geroepene, of hoe zeg je zoiets, de daarvoor uitverkorene. Maar hij werd er bij zijn opstanding uit de dood. En zoals de Heer zelf al zei, men kon de zoon des mensen verwerpen, maar het zou vergeven worden. En een van de laatste woorden van de Heer aan het kruis hadden ook deze strekking. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En zij worden daar ook niet verantwoordelijk voor gesteld. Uiteraard niet. Maar het punt is dat zij wel verantwoordelijk zijn voor de verwerping van de Heer Jezus Christus. Daarna, als de opgewekte, als de enige naam waardoor men moest zalig worden. Dat is waar het om gaat. Maar in die categorie hoort deze vrouw uiteraard niet thuis. Wel in de categorie van een Israël waarvan de man inderdaad gestorven is. Want hoe dan ook, of men nou gelovig of ongelovig was in de dagen van de Heer Jezus. Zijn dood bracht in ieder geval een eind aan de bedeling der wet. En sindsdien, sinds de dood van de Heer Jezus, wordt Israël beschouwd als niet meer onder de wet en dus als weduwe. En daar gaat het hier uiteraard over. Uw knecht, mijn man, is gestorven. En dan staat er ook uitdrukkelijk, gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Dat spreekt uiteraard over het geloof van deze overleden man. Maar ja, het Nieuwe Testament maakt inderdaad nogal veel werk van deze gedachte. Dat de Heer Jezus inderdaad tijdens de dagen zijn vleesjes, laat ik het zo zeggen, dat de Heer Jezus tijdens de dagen zijn vleesjes een gelovige was. En dat is erg zwak uitgedrukt. Want eigenlijk moeten we dan zeggen, hij was de gelovige, degene die door zijn geloof oorzaak werd tot eeuwige zaligheid. Ik geloof dat ik niet zo lang geleden dat al eens eerder heb aangehaald hier ook. Het is een heel belangrijke Bijbelse waarheid, dat hele zaligheid is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. Omdat hij een gelovige was, werd hij opgewekt, maar zo zullen alle gelovigen opgewekt worden, dat maakt verder niet uit. Maar omdat hij bovendien ook de zoon van God was, of hoe zal ik dat zeggen, maar in ieder geval omdat hij uit God geboren was, bovendien werd hij ook uitdrukkelijk als eerste uit de dood opgewekt, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Zijn opstanding is op grond van geloof, het feit dat hij als eerste opstond is op grond van het feit dat hij inderdaad uit God geboren was, maar dat zijn twee verschillende dingen. Niettemin, als hij niet gelovig geweest zou zijn, maar dat is een theorie natuurlijk, maar als hij niet gelovig geweest zou zijn, zou hij niet opgewekt zijn, maar zou hij zelfs nooit opgewekt worden. Dat is het hele punt. En als hij wel opgewekt is, een leven, en als er in hem leven is, dan betekent het dat dit leven en deze zaligheid zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En die zaligheid komt dan uit zijn geloof tot alle en over alle die geloven. Dat was Romeinen 3. Onder andere Romeinen 1, om dan de belangrijkste plaatsen maar te noemen. Hoe dat ook zij, dan wordt hier ook hierna verwezen, gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En de aardigheid is natuurlijk, dat als daarna deze vrouw gezegend wordt, dan wordt dat via het verslag wat we hier vinden, kennelijk gebaseerd op het feit dat de overleden man inderdaad godvrezende was. Hij was knecht, want zo wordt hij beschreven, van Elisa. En hij was godvrezende. Dat is twee keer hetzelfde als je het mij vraagt, want het maakt verder natuurlijk geen verschil. Maar de zegeningen van deze, die deze vrouw ontvangt, en haar zonen bovendien, die zegeningen komen voort inderdaad uit de godvrezendheid van haar inmiddels overleden man. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voor zover Israël, een gelovig Israël, voor zover Israël zegeningen ontvangt, komen die voort uit het geloof van Jezus Christus. Precies dezelfde nieuwtestamentische waarheid. Een onbekende waarheid helaas, maar niettemin een volstrekt bijbelse. Hoe het ook zij, onder al deze omstandigheden wordt, zegt de vrouw, nu is de schuld heengekomen, in vers 1, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Want zo gaat dat, is trouwens ook een wettische aangelegenheid. In mijn Bijbel staat er zelfs een verwijzing bij naar Leviticus 25, vers 39. Een verwijzing naar de schriftplaats waar inderdaad staat dat dat kan gebeuren. Dat als iemand zijn schulden niet kan betalen, dat dan niet alleen zijn bezittingen geconfiskeerd worden, of hoe heet zoiets, in beslag genomen, maar de kinderen ook. Wat zegt u, als dat zou kunnen? Nou goed, laten we zitten. Maar inderdaad, dat kan wel. Dat neemt niet weg dat de wet meteen regelt dat die kinderen dan eventueel in het jubeljaar inderdaad weer vrijgelaten moeten worden. En dat ze bovendien niet werkelijk als slaven, als lijfeigenen beschouwd mogen worden. Althans niet binnen Israël. Als het Israëlitische kinderen zijn die ook bovendien in Israëlitische handen vallen, om zo te zeggen, dan moeten ze beschouwd worden als dagloner. Maar het wordt dus, ze zijn dus verplicht in dienst bij de schuldeiser. In de praktijk maakt het nu niet zoveel verschil met de normale bijbelse positie van een slaaf, maar het mag in ieder geval niet zo genoemd of beschreven worden. En dat is maar waar het om gaat. Maar niettemin, het is een bijbelse zaak. Dat wil zeggen, het is ook een rechtvaardige zaak volgens het bijbelse recht. En dat is maar waar het om gaat. Dus de schuldheer is gekomen om er bij de kinderen voor zich tot knechten te nemen. Dat is een aardige beschrijving van de positie van Israël na de dood van de Heer Jezus. Want dat is waar het over gaat. Het blijkt dat Israël inderdaad twee kinderen heeft. Overigens, de vertaling met kinderen is hier correct. Dat is lang niet altijd het geval, maar hier is het goed. En ik moet er zelfs aan toevoegen dat in vers 5... de vertaling met zonen, en in vers 7 trouwens ook, de vertaling met zonen ook correct is. En dat is of voor de Statenvertalers al heel wat, moet ik u zeggen. Maar het is ook een belangrijke zaak. Want zolang van kinderen gesproken wordt, wordt gesproken over geborenen. Dat wil zeggen dat deze kinderen inderdaad door deze vrouw zijn voortgebracht. Dat is de gedachte. Maar als ze als zoon worden genoemd in vers 5, en 6 trouwens, en 7... dan betekent dat ze beschouwd worden als meerderjarigen op een of andere wijze. Hoe oud ze dan waren weet ik ook niet, maar het doet er ook weinig toe. Maar de aardigheid is natuurlijk dat terwijl die vrouw schulden heeft en in de problemen zit, zijn de kinderen inderdaad kinderen en worden als kinderen beschreven. Alsof ze minderjarigen zijn en zodra deze vrouw deze olie heeft, worden de kinderen niet meer als kinderen, maar als zonen beschreven. Dan is het toch het een en ander veranderd. En dat is een heel aardige zaak die bovendien ook duidelijk licht werpt op deze gebeurtenissen. Althans de betekenis daarvan. Want deze vrouw heeft twee kinderen die zij zou kwijtraken omdat haar man is overleden. En dat is nou het hele punt. Want de vrouw, en dat heeft meerdere plaatsen in de Bijbel zo, die vrouw is gewoon een beeld van Israël in het algemeen. Het volk als zodanig. Identiteit van het volk als zodanig, de naam, de titel of hoe je dat maar zeggen moet. Maar als daarna gesproken wordt over kinderen en ook als er gesproken wordt over zonen, wordt daarmee aangeduid een bepaalde generatie van dat volk in een bepaalde tijd. Ik hoop dat u dat begrijpt, want ik weet nooit hoe ik dat beter moet uitleggen. Hè? De vrouw is het volk als zodanig, een tamelijk abstract begrip. Maar de kinderen of de zonen zijn de aanduiding van datzelfde volk. Dat betekent dus wat dat betreft gelijk, maar dan datzelfde volk in een bepaalde tijd, in een bepaalde omstandigheid enzovoort. En deze vrouw heeft twee zonen, en die worden niet achtereenvolgens genoemd, maar gewoon naast elkaar. Ik herinner u aan Hosea 1, waar Hosea en Gomer achtereenvolgens drie kinderen hadden. En die drie kinderen die worden na elkaar beschreven ook uitdrukkelijk. En ze zijn een uitbeelding van drie verschillende perioden, om zo te zeggen, uit de geschiedenis van Israël. Israël in drie verschillende omstandigheden. Maar goed, dat leg ik nou niet verder uit. Hier gaat het erom dat deze beide in één adem genoemd worden. Hier en in vers 5 en in vers 7. In vers 6 alleen niet, daar is sprake van een zoon. Tot haar zoon zeiden zij. En dan wordt het midden gelaten wie van de twee dat is. Maar aangezien ze geen namen hebben, weten wij toch niet wie van de twee het is. Ook als we het wel zouden weten, zouden we het niet kunnen zeggen. Dat is ook aardig. He? Dus het maakt verder niet uit. Maar die twee zonen, die twee kinderen van Israël, lijkt me ook een duidelijke zaak. Want Israël heeft al heel lang twee kinderen. Om de eenvoudige reden dat het volk in de tijd, na verloop van tijd inderdaad, verdeeld werd in twee volkeren. Namelijk het Noordelijke en het Zuidelijke Rijk, zeggen we dan. Beter bekend als de 10 stammen en de 2 stammen, dan wel bekend als Israël en Juda. Of Efraïm en Juda, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval twee delen van dat volk. En wat hier over deze kinderen gezegd wordt, moet dus ook van toepassing zijn over beide delen van Israël. Dat is een interessante zaak natuurlijk, want waar het hier over gaat is de dood van de man en daarmee het feit dat Israël weduwe wordt. Maar bij nader inzien moet dat Israël na de dood van de man, na de dood van de Heer Jezus dus, nog steeds bestaan uit twee kinderen, twee volkeren moeten daar zijn. En daarmee zal het nu slecht aflopen, was de gedachte, want de schuld hier zou komen om deze kinderen tot knechten te nemen en eigenlijk in de praktijk, laat het maar gewoon zeggen, in slavernij te brengen. En dat maakt het een eigenaardige zaak. Ik moet er nog wat van zeggen. Wij spreken over de vrouw die inderdaad godsdienstig is in elk geval. En die stond onder de wet des mans, om het zo te zeggen. Waarbij die man bovendien ook beschreven wordt als godvrezend. Maar dit beeld kan eigenlijk alleen maar van toepassing gebracht worden op Israël. Namelijk de Joden, het Joodse volk. En dat is van belang om dat te zien, want je kunt wel zeggen de vrouw is Israël, in het algemeen, abstract. Maar als je het moet aanwijzen, kun je alleen maar de Joden aanwijzen, want het is een volstrekt bijbels gegeven dat alleen de Joden ooit onder de wet geleefd hebben. Het is een belangrijke waarheid, daar kom ik bij andere gelegenheid nog wel eens op terug. Maar alleen de twee stammen hebben ooit onder de wet geleefd. De 10 stammen nooit, hè, dat is het bekende verhaal weer. Hè. De 10 stammen hebben nooit de Heer gediend. Integendeel, hebben zich er altijd tegen verzet. Hebben wel afgoden gediend. Allerlei goden, maar nooit Jehovah zelf. Daar komt het op neer. En ze hebben korte tijd gebracht trouwens onder het koningschap van het huis van David. Alleen onder David en Salomo. Onder David ook nog maar 33 jaar trouwens. En onder Salomo 40 jaar. En daarna kreeg je de splitsing van het Rijk. En al die dagen die daarop volgden, dat is nou 2.500 jaar geleden, al die dagen die daarop volgden, hebben de 10 stammen inderdaad nooit geleefd onder de wet. Want het punt is dat in het Nieuwe Testament weliswaar gesproken wordt over de wet en het leven onder de wet. Er zijn termen die in wezen in het Oude Testament zelfs helemaal niet voorkomen. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Kijk, het Oude Testament kent wel de wet. Maar in de echte bijbelse, hoge betekenis van het woord, namelijk de onderwijzing. De wet des Heren, de onderwijzing des Heren, of hoe dat maar heten mag. Maar een leven onder de wet wordt in het Oude Testament helemaal niet genoemd. Integendeel, de wet wordt daar ook nooit als negatief beschreven. Maar komen wij in het Nieuwe Testament terecht, dan blijkt de wet ineens iets negatiefs te zijn. En het leven onder de wet blijkt helemaal verschrikkelijk te zijn. Maar dat is zo, omdat die wet ook niet gewoon is de onderwijzing van God. Trouwens, onder een onderwijzing leef je niet. En door een onderwijzing kun je ook niet in slavernij gebracht worden, in principe. Het punt is namelijk dat de wet die daarover de mens heerst, en over het Joodse volk bedoel ik uiteraard heerst, dat die wet slechts opgebouwd is uit één aspect, uit één kant van de Mosaïsche wet, van de wet des Heren, zeg maar. Het hele punt is, en dat is gewoon een kwestie van geschiedenis, dat het, de Joodse wet, het Judaïsme, want zo heet het dan eigenlijk, de wet der Joden, dat die inderdaad pas ontwikkeld is, en dat de Joodse levenswijze pas ontwikkeld is in de dagen van de Babylonische ballingschap. En van die dagen weten we uit het Oude Testament zo goed als niets, om het nou helemaal concreet te zeggen. Want het ontstaan daarvan vinden we in het Oude Testament niet eens vermeld, in de Oude Testamentische geschiedenis. We vinden alleen dat na de terugkeer uit Babylonische ballingschap, inderdaad, die Joden die terugkwamen, inderdaad dat wettische systeem hadden. Dat vind je dus alleen terug in de boeken van na de ballingschap. En dat zijn dus alleen Haggai, Zacharia, Malachi. En Haggai kun je daar wel uitlaten, want het heeft er weinig mee te maken. Zodat overblijft Zacharia inderdaad en Malachi, die inderdaad tamelijk uitgebreid daarover spreken. En waarbij de Heer via de mond van die profeten zijn veroordeling uitspreekt over hun Joodse wet. En waaronder men toen leefde, daar leeft men in principe vandaag nog onder dat Joodse systeem. Gebaseerd op wat men tegenwoordig nog steeds noemt de Babylonische Talmud. Later uitgebreid met de Jeruzalemse, of heet dat zo? Jeruzalem-Talmud of iets dergelijks. Maar dat is weer later ontstaan. Maar inderdaad, de Babylonische Talmud. En dat zijn commentaren op de Mosaïsche wet, die inderdaad geschreven zijn in de ballingschap. Hoe dat ook zij, slechts de Joden, slechts het tweestammenrijk, heeft geleefd onder de wet. En dat is vanaf de dagen in de ballingschap, dus in ieder geval na de terugkeer. En officieel. Tot aan de dood van de Heer Jezus, maar die maakte niet alleen een eind aan de Joodse wet, officieel van Gods kant uit gezien, maar zelfs aan de helemaal de Mosaïsche wet. En dat is maar waar het om gaat. In ieder geval de wet als leefregel, zal ik maar zeggen, als wet om onder te leven. Neemt niet weg dat men zich door de wet nog steeds zou kunnen en moeten laten onderwijzen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat heeft niet te maken met het leven onder de wet. Maar het punt is dat als dus Israël beschreven wordt als weduwe, dan kun je met goed fatsoen moet je dan zeggen, ja, dat gaat over Israël, het officiële Israël. Iets anders is er niet. Maar bij nader inzien kan het eigenlijk toch alleen maar toegepast worden op de Joden. En het punt is dat in ieder geval in de Nieuwtestamentische geschiedenis Israël niet ergens anders werd aangewezen dan alleen bij de Joden. Dat was het officiële volk, dat was het volk wat weg geweest was in ballingschap, wat ook door toedoen van de Heer daaruit was teruggekeerd en gebracht was in het land, dat onder bescherming van de Heer bovendien de tempel gebouwd had enzovoorts. En dat was dus officieel het volk Gods. En wat de tienstammen betreft, die waren in ballingschap weggevoerd en waren dus helemaal officieel al jaren lo-ami. Sterker nog, je kunt van de twee stammen eventueel zeggen, als je tenminste differentieert, als je verschil maakt, hè, kun je van de twee stammen zeggen dat die na de dood van de Heer Jezus weduwe zijn of is geworden. Maar van de tien stammen is het wat moeilijker te zeggen, want als je verschil maakt tussen die twee en de tien, dat doet de Bijbel soms ook, dan wordt slechts de twee beschreven als weduwe, want de tien stammen waren al lang daarvoor gescheiden. En dat is het verhaal. Vandaar dat er inderdaad gesproken wordt in de schrift over de scheidbrief van uw liedermoeder en dat soort uitspraken meer. En van dat Israël was weggezonden enzovoorts door de man. Maar dat slaat dan meer speciaal op de tien stammen, terwijl meer speciaal de twee stammen als weduwe beschreven wordt. Niettemin, als je gewoon de geschiedenis volgt, is makkelijk genoeg. Eerst werden de tien stammen weggezonden, daarna bleef alleen nog over de twee stammen. Maar die werden van de wet bevrijd, niet doordat de Heer ze wegstuurde, maar dat de Heer zo vriendelijk was, zal ik zeggen genadig was, om te sterven. Dat is zwak uitgedrukt, maar niettemin was het wel zo. Zodan de Heer toch niet wilde dienen op zijn wijze, dan eindigt het zo. En zo is het ook geëindigd, zodat je inderdaad kunt zeggen van Israël en de vrouw in het algemeen, de vrouw is weduwe, maar niettemin moet je vaststellen dat Israël wel degelijk in die generatie bestaat uit twee volken. Het ene is het Joodse volk en het andere is ja, wat dan maar Efraïm heet, of soms heet het Israël, soms heet het Jozef. Hè? Maar in ieder geval de tien stammen van Israël. En die worden kennelijk gezamenlijk voorgesteld door deze beide kinderen. Dat wat uit Israël in de loop der tijd zo is voortgekomen. En na de dood van de Heer Jezus heeft Israël alle bestaansrechten verloren. Dat geldt voor de twee stammen, maar dat geldt net zo goed voor de 10 stammen. Zij zouden in slavernij gebracht worden onder de volken, want als de Heer zich er niet over ontfermt, ja, dan doet niemand dat uiteraard. En dat is waarover hier gesproken wordt, waarna de vrouw het probleem voorlegt inderdaad aan Elisa. En Elisa vraagt, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. Heb je dan helemaal niks in huis? Het eigenaardige is dat de mens in het algemeen zijn bestaansrecht ontleent aan wat hij in huis heeft. Even los van alle theologie, los van de Bijbel, zelfs gewoon in het algemeen. Een mens ontleent zijn bestaansrecht in het algemeen aan wat hij in huis heeft. En dan bedoel ik niet eens zijn meubels. Ik bedoel dus een ransel. Dat kan ook, hè? Aan wat hij in zijn bagage heeft. Daar gaat het om. Aan wat hij in zich meedraagt. De waarde, ik weet niet of ik dat wel in het publiek zeggen mag tegenwoordig nog, maar de waarde van de mens in de praktijk wordt in wezen bepaald door wat hij in zijn hart heeft, wat in zijn binnenste is. En eventueel door wat hij eventueel kan produceren. Voortbrengen betekent dat, hè? Naar voren brengen, produceren. Dus dat is wat Elisa aan deze vrouw vraagt. Wat heb je zoal? Er moet toch iets zijn waarmee je aan de kost kunt komen of iets dergelijks. Nou, het moet duidelijk zijn dat Israël maar één ding heeft waaraan het zijn bestaansrecht kan ontlenen. Dat is namelijk aan het woord wat God hen heeft toevertrouwd. In elk geval. Of, maar het is zo goed als hetzelfde, of het leven dat God hen zelf heeft ingeblazen. En dan bedoel ik niet eens dat leven wat werd ingeblazen bij Adam, hoewel het ook zou kunnen, maar ik bedoel het woord, het leven dus, wat God hen heeft ingeblazen toen hij hen verloste uit Egypte. Maar u ziet, het verband tussen Israël en de volken in het algemeen is maar klein, hè? Want het punt is natuurlijk dat deze olie, waarover gesproken wordt, domweg een uitbeelding is van de geest. Dat is een eenvoudig antwoord. Waar is olie in de Bijbel een beeld van? Ja, van de geest. Dat kan niet missen. Maar meer in de breedte, want het begrip geest is voor de meeste mensen volstrekt onduidelijk, hè? Maar meer in het bijzonder dan, het gaat over geest. Maar daarmee gaat het over alles wat als geest wordt aangeduid. En dat is in de eerste plaats, en in de allereerste plaats, hoogste plaats ook, het woord van God. Dat is waar het om gaat. Bovendien, ook in Genesis, wat is het, Genesis 2, is het een perfect beeld dat God in de mens blies zijn adem, maar de direct daarop volgende gedachte is dat met die adem hij ook inderdaad sprak. Ik zou niet weten waarom de Heer niet tegelijkertijd enige woorden zal hebben uitgesproken in de richting van de mens. Er gaat in één moeite door, adem en woord komt in één keer. En dat is wat inderdaad door olie wordt voorgesteld. En er komt nog wat anders bij. Olie staat niet alleen voor woord, maar bovendien staat het voor eeuwige dingen. Vandaar dat geest is de beste definitie. Maar geest is woord, maar geest is ook in principe, en zeker als het van God komt, eeuwig. En juist die eeuwige dingen worden in olie uitgedrukt, want dat is een van de functies van, een van de werkingen van de olie, namelijk die van conservering. Nog afgezien van dat olie nodig is voor de bereiding van het voedsel. Ja, plantaardig vet, ja. Inderdaad, plantaardige oliën werden daarbij gebruikt. Maar voor de bereiding van het voedsel. En voedsel heeft de mens nodig om zijn leven in stand te houden. En olie werd gebruikt voor zalving. En dat staat dus in het algemeen voor zalving van wonden, de bescherming van de mens dus. Maar het werd zelfs gebruikt voor zalving van lijken, dus niet zo smakelijk verhaal. Maar dat is natuurlijk ook zo, om het lichaam te conserveren, te bewaren. Maar dat is allemaal, spreekt het over conserveren, in stand houden, dingen in stand houden. Olie werd gebruikt voor, noem nog eens wat, voor licht uiteraard. De lamp werd geacht te branden op olie. is de brandstof. En met het licht verschijnt ook warmte. Dat vind ik altijd heel prachtig. Want dat is natuurlijk een natuurlijke wetmatigheid eigenlijk. Dat licht en warmte bij elkaar horen. En andersom. Hè. Als er licht is, moet er warmte zijn. Als er warmte is, moet er licht zijn. Het ontstaat maar zo bij elkaar. Maar dat komt omdat het allebei hetzelfde is. Het is eigenlijk leven. Zonder warmte geen leven. Iets wat leeft moet warm zijn. En als het echt afkoelt, als er geen warmte meer is, dan treedt daar de dood in. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En zonder licht is een mens in duisternis. Er is geen communicatie mogelijk. Kortom, dat is gewoon de dood. Al die dingen liggen vast in dat begrip zalving. Waar nog bij komt dat het functioneren van de olie, en bijzonder als het zalfolie is, ook uitdrukkelijk in de schrift gebruikt wordt als beeld van de opstanding uit de dood. Als de Heer opstaat uit de dood, ontvangt hij de geest, of nog anders gezegd, wordt hij gezalfd. Dat is gewoon één en hetzelfde. En van ons wordt precies hetzelfde gezegd. Wij zijn uit de geest geboren, wedergeboren, maar er staat in 2 Korinthe, gij hebt de zalving van de heilige. Is dat 2 Korinthe? Of waren twee schriftplaatsen door elkaar? Nou, in ieder geval, wij zijn in ieder geval met of door die geest gezalfd. Want dat is wat ik maar bedoelde te zeggen. We hebben leven ontvangen, maar het wordt gezegd alsof we gezalfd zijn. Het is precies hetzelfde. Of we nou zalfolie over ons uitgestort, of dat wij leven krijgen ingeblazen. Dat maakt in werkelijkheid allemaal geen verschil. Het drukt allemaal hetzelfde uit. Nou, het bestaansrecht van Israël wordt ontleend aan het feit dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wordt later in het Nieuwe Testament vastgesteld in verband met slechts een deel van Israël. Namelijk in verband met de Joden. Is dat ook Romeinen 3? Geloof het wel. Het eerste vers. Wat is dan het voordeel van de Jood? En wat is het nut van de besnijdenis? Dan staat er veel in alle manieren. Maar dit is wel het eerste. Dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Men is een Jood omdat men het woord van God ontvangen heeft. Vandaar dat dezelfde apostel ook kan zeggen. Dat wij die het woord ontvangen hebben. En zelfs in de diepste betekenis van het woord, wij die dat woord dus geloven, wij die ontvankelijk waren voor het woord, dat wij in werkelijkheid eigenlijk Joden zijn. Dat we mede daardoor zelfs besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet, enzovoorts. En dan staat er ook gewoon, want die is een Jood die het in het verborgen is. Maar goed, dat wordt over de Joden gezegd, maar ik heb hier inmiddels voor me 1 Petrus 2, want daar kan ik het altijd het beste vinden. In 1 Petrus 2 citeert de apostel Petrus, en sprekend over de gelovigen, ja, over de gemeente, en anderen zouden zeggen over de gelovigen uit de Joden, maar dat maakt me niks uit hoor, over wie die het heeft. Hij citeert namelijk uit het Oude Testament en spreekt tot gelovigen en zegt dan in 1 Petrus 2 vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En u zult meteen herkennen dat dat een kreet is in verband met Israël, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en de komst van de wet. Gij zijt een uitverkoren geslacht, het uitverkoren volk immers. Een koninklijk priesterdom, daar stoppen we even, want koninklijk wil zeggen dat het zou heersen. Nou, de naam Israël alleen zegt dat al, hè? Het zou heersen met God, koninklijk. Een koninklijk priesterdom. Wel, over het priesterschap bestaat veel misverstand, maar we hebben het hier al vaker besproken. De functie en de taak van de priester was in de allereerste plaats, en eigenlijk in de enige plaats, het woord Gods door te geven. Dat wil zeggen, de Torah te leren, of hoe dat maar heten mag. Het woord Gods te prediken. Dat is de taak van de priester. Let wel, hier wordt dat gezegd, en ik moet anders zeggen, hier wordt het aangehaald uit Exodus en het Deuteronomium, want dan wordt het herhaald. Maar er wordt gezegd over heel Israël, het volk als zodanig. Let wel, hier gaat het niet over het huis van Aaron, aan wie immers het priesterschap gegeven werd binnen Israël. Er wordt ook niet gesproken over Levi, aan wie het priesterschap gegeven werd binnen de stammen van Israël. Maar er wordt gesproken over heel Israël, dat het priesterschap ontving, te midden van de overige volkeren, want dat is het hele verhaal. Israël zou niet alleen koning zijn en over de volkeren heersen, als de eerstgeborene van de volkeren der aarde. Er staat er wel hoor, in Exodus. Hè? Israël is mijn eerstgeboren zoon, staat er in verband met de uittocht uit Egypte. Dus Israël zou het eerstgeborene zijn en daarmee het koningschap ontvangen over de volkeren der aarde. Dat moet uiteraard nog gebeuren. Maar goed, dat is de verwijzing in elk geval naar de 1000 jaren. Maar Israël zou ook priesterschap ontvangen. En dat betekent dat hetzelfde volk wat heerschappij zou uitoefenen over de volkeren der aarde, zou ik daar tegelijkertijd het woord Gods aan die volkeren der aarde onderwijzen. Vandaar dat als in de toekomst het koninkrijk van Christus en dus van Israël over alle volken der aarde gevestigd zal zijn, dan staat er meteen dat geheel de aarde vol zal zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Want waar het koninkrijk verbreid is, daar is ook de kennis van het woord Gods verbreid. En dat is de verantwoordelijkheid inderdaad van Israël. Israël als koning en Israël als priester. En dat Petrus deze uitspraak aanhaalt en toepast op de gemeente, verandert daar niks mee hoor. Nou goed, dat even terzijde. We gaan dus verder. Israël als koninklijk volk, Israël als priesterlijk volk. Daarna staat er een heilig volk. Dat wil zeggen afgezonderd. Afgezonderd van de overige volkeren en tegelijkertijd verbonden met de levende God. Dat is altijd de betekenis van het begrip heilig. Een verkregen volk in de zin van een kostbaar volk. Dat ga ik nou maar niet op in wat het precies betekent. Want dan komen we in allerlei vertalingen terecht. Dat is heel moeilijk. Maar in ieder geval een kostbaar volk. Een persoonlijk eigendom eigenlijk van de Heer. Want dat is wat de term betekent. Nou, waarom is het een uitverkoren geslacht, een koninkrijk, een priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk? Wat staat er allemaal achter? Alles bij elkaar heeft er maar één doel. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wel, degene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht is uiteraard Christus. Ontwaak gij die staat en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Efeze 5, dan wel Jesaja 60, eerste verse. Dus degene die uit de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht is Christus. De zin wordt dus wat korter nu. Er staat dus opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Daartoe is Israël geroepen. Vroeger al, bij de uittocht uit Egypte, toen is dat al vastgesteld. En dat zou Israël moeten doen. Dat betekent dat Israël bij haar ontstaan, om zo te zeggen, al geroepen was tot deze functie. En als het die functie niet zou vervullen, of niet gaat vervullen, of niet wil vervullen, of wat dan ook. Kortom, als het zelf niet komt tot het licht en bovendien niet overgaat tot het verkondigen van deze deugden van Christus, dan heeft dat Israël al zijn, dan wel haar, bestaansrechten verloren. En dat is maar waar het om gaat. Dus vraagt Elia, wat heb je in huis? Nou, als mee zit, het woord Gods. En dat moet voldoende zijn om Israël in stand te houden. In ieder geval, daardoor en terwille van dat woord zal Israël in stand gehouden worden. En dan is het verhaal vervolgens vrij kort. De vrouw manifesteert zich hier als een gelovige in elk geval, als een beeld in elk geval van het gelovige overblijfsel. En het punt is dat zij dus inderdaad, in overeenstemming met de typologie, als gelovige olie in huis heeft. En dat is wat ze zegt. Ze zegt, uw dienstmaagd heeft niet met al, niemendal, is dat tegenwoordig verkort, hè? Gewoon niets hoor. Helemaal niets, gewoon. Uw dienstknecht heeft helemaal niets in huis dan een kruik met olie. Nou, dat is maar waar het om gaat. Meer is ook niet nodig. Een vat, op een of andere wijze, en gevuld met olie. Een vat is altijd een beeld van de oude mens, de oude schepping. Het oude Israël ook, het natuurlijke volk, of hoe het maar heet, mag de natuurlijke mens. En de olie is uiteraard een beeld van het woord Gods, eeuwig leven, geloof, de geest, Christus, of hoe het allemaal maar heten mag, dat doet er nou weinig toe. Het gaat om een nieuwe schepping eigenlijk. Dat wat conserveert, dat wat licht, dat wat warmte brengt, dat heeft zij in huis. Alleen, het is er maar één en het lijkt een beetje weinig te zijn. Maar in het vervolg, uit het vervolg van de geschiedenis blijkt dat hoewel het dan wat weinig is en klein lijkt, blijkt het toch genoeg te zijn om haar en haar zonen, en het is uiteindelijk hetzelfde natuurlijk, om haar en haar zonen in stand te houden. De gedachte is dat er dus inderdaad ook na de opstanding van Christus, of eigenlijk moet ik zeggen ook na de dood van de Heer Jezus, een gelovig overblijfsel is, wat inderdaad tot geloof komt en vervolgens in staat blijkt te zijn om dat woord Gods, wat het ontvangen heeft of wat het nog heeft, om dat woord ook inderdaad uit te dragen, want dan komt het in de praktijk op neer, want het blijft niet in huis, het gaat ook het huis uit, maar daaraan ontleent het vervolgens ook zijn bestaansrecht aan. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze.
Die tekst de psalm van de Heilige staat in 1 Johannes 2:20.
1 Johannes 2:20. Mij heb gij op de zalving van de Heilige. Het gaat ook over kennis daar, hè? Over het woord Gods. Dacht ik. Ja, en die zalving van de Heilige moet hen bewaren. En het woord geest is daar weggelaten.
En de zalving wordt dan verderop in 27 weer herhaald. En dat niemand hoeft zich te leren en zo.
Ja, het gaat inderdaad om bescherming, laten we zeggen door de olie, dan wel door het woord van God. Ja, dat was niet de tekst die ik echt in gedachten had. Maar ik citeerde die, ja. Ik had een kortsluiting. Ik had in gedachten een schriftplaats uit 2 Korinthe. Ja, 1:21. 2 Korinthe 1:21. Maar die ons met u bevestigt, ook vaststellen, dus ook bewaren, conserveren. Dat is wat olie doet. Die ons met u bevestigt in Christus. Namelijk, die ons gezalfd heeft, is God. En waarom gezalfd? Er staat er meteen achter. Waarom die gekke uitdrukking? Wel, daar staat, die heeft ons verzegeld en die heeft het onderpand van namelijk de geest in onze harten gegeven. Waarmee in één adem gezegd wordt dat zalfolie inderdaad een beeld is van de geest. En vooral in verband met de zekerheid van de zaligheid. De verzegeling daarvan, want olie conserveert. Er staat dus inderdaad voor eeuwige dingen, eeuwig leven, eventueel het eeuwige woord. Wij waren zo ongeveer in vers 3 gebleven van 2 Koningen 4. Waar Elisa zegt, ga ijs voor uw vaten van buiten. Eisen is wel een beetje erg sterk in tegenwoordig Nederlands. Dat betekent gewoon vragen. Hè? Vraag voor uw vaten van buiten, van al uw naburen. Ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Eigenlijk staat er gewoon, maak er niet weinig. Maar goed, dat is het natuurlijk. Zorg dat het er niet weinig zijn. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Het moet duidelijk zijn, dacht ik, dat wat hier vermeld staat in vers 3 en 4... dat er gewoon een beschrijving is van de prediking van het evangelie in onze tegenwoordige dagen. Dat kan niet missen. Het gaat om olie. Sowieso zaligheid, geest, geestelijke dingen, de dingen van het nieuwe verbond. Trouwens, bij het kruikje met olie zou je natuurlijk ook moeten denken aan de 5 wijze maagden. Die niet alleen een olielampje hadden, dat uitging, maar die bovendien een kruikje kennelijk met olie bij zich hadden. Ze hadden olie bij zich. En die olie werd in tweede instantie gebruikt. En die olie niet uit de lamp, maar uit de kruik later, is uiteraard een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Hè? De lampen gaan uit, is gewoon het oude verbond. Kan niet missen. Maar als het goed is, is na het einde van het oude verbond altijd nog een kruikje olie aanwezig om de lamp opnieuw aan te steken en nu definitief. Het leven, het licht van het nieuwe verbond. Dat is de gang van zaken. Maar goed, op die gelijkenis ga ik natuurlijk verder niet in. Maar hetzelfde principe vind je hier. De lamp is uit. Nou ja, de man is overleden, de vrouw is weduwe. Einde van het verhaal. Maar niettemin, er blijkt dus toch nog olie te zijn. En wat er nou gebeurt, is dat tot haar gezegd wordt, ga ijs voor uw vaten van buiten. Dat wil zeggen dat er de kruiken of vaten of wat het dan maar wezen mag, inderdaad ergens anders gehaald zou moeten worden. Die zouden vrijwillig beschikbaar moeten gesteld worden. Want let op, hè. Die moeten vrijwillig beschikbaar gesteld worden door de buren. Of ze ook een percentage krijgen van de opbrengst, is een zeer de vraag. Ik vrees dat ze later de olie weer terug mogen kopen, samen met het vat, maar dat doet er nou niet toe. Het punt is natuurlijk dat het vat gewoon een beeld is van de oude mens. En als het die vaten zijn van de buren, dan gaat het over de oude mens van de buren. Maar aangezien de vrouw gewoon een beeld is van Israël, gaat het dus daarnaast over de volkeren als zodanig. Die ook vaten zijn, leeg zijn, staat er trouwens bij, hè? Ledige vaten. Het is bijna belachelijk dat het erbij staat, want uiteraard moeten het ledige vaten zijn. Maar dat het erbij staat is wel interessant, vooral als we bedenken dat die vaten eigenlijk gewoon mensen zijn. Want dat is waar het op neerkomt. En zolang een mens gevuld is, kan hij niet gevuld worden met olie. Ja, dat is de hele snelle manier om te zeggen wat in de schrift zo vaak naar voren gebracht wordt. Dat namelijk de mens die hoogmoedig is, die een hoge dunk heeft van zichzelf, die van alles in zich heeft of denkt te hebben, dat die inderdaad zich niet laat vullen met het woord van God. Dat is het hele punt. Men zou leeg moeten zijn en anders moet men zien leeg te worden om zich door het woord en door de Heer, door de geest te kunnen laten vullen. Dat is de gedachte en ik moet u zeggen dat heel dikwijls mensen inderdaad op tamelijk hardhandige wijze leeg raken. Ja, daar wordt vaak een leerstelling van gemaakt, hè, van dat de mens een boel dingen moet doormaken en alle hoop moet vervlogen zijn en pas dan kan hij misschien behouden worden. Maar er zit een grond van waarheid in natuurlijk. In veel gevallen raakt de mens pas leeg wanneer hij op praktische en hardhandige wijze dikwijls geleerd heeft dat hij van het leven weinig te verwachten heeft. Of eigenlijk niets te verwachten heeft. En als een mens in die situatie verkeert, dan is dat een heel goede situatie om het evangelie te ontvangen en te geloven. Zo is het nou eenmaal. Niet dat dat moet zo, maar hè? Want het vat hoeft alleen maar leeg te zijn. Het hoeft niet leeg gemaakt te worden. Het kan net zo goed gewoon leeg zijn, altijd al geweest bij wijze van spreken en gewoon gevuld. Dat is de gang van zaken. Dat is heel wat makkelijker. Maar dat is waar het toch aan. De vrouw is een beeld van een gelovig overblijfsel van Israël, zal ik maar zeggen. De vaten zijn van de buren, van de omliggende volkeren, de mensheid in het algemeen zou je kunnen zeggen. Die mensheid zou zijn vaten, zichzelf dus eigenlijk, beschikbaar moeten stellen om gevuld te worden via Israël. Want daar komt het op neer met de geestelijke dingen, met de olie zeg maar, hè. Met het woord, met de geest, met leven, of hoe dat maar zijn mag. De meest eenvoudige toepassing daarvan is natuurlijk gewoon deze. Dat in de dagen van de Heer Jezus en daarna de dagen van de handelingen, er inderdaad ook in het Jodendom, in Israël dus, hè, maar in het Jodendom een gelovig overblijfsel was, zoals daar zijn Petrus, Johannes, Jacobus enzovoort. De discipelen bedoel ik dus gewoon, hè. En er zijn er een paar die ik met opzet nou niet noem, want maar die liggen bij mij voor op mijn tong op het moment. Maar nog een paar figuren die misschien niet zo voor de hand liggen, maar die waren er ook. Maar, en Paulus mag ik natuurlijk niet vergeten. Ze waren er en het zijn deze geweest, deze gelovigen uit de Joden, dit gelovige overblijfsel. Zij waren er die inderdaad het evangelie gebracht hebben all over de wereld. In de hele wereld staat er gewoon letterlijk, ik meen de Filippenzen 1, ik me goed herinner, in de hele wereld. Feitelijk dus ook hier. Ja, daar komt het op neer. Goed, daar gaan we nou niet verder op in, maar dat is wel het principe. Dat namelijk door de Joden in de eerste plaats het evangelie gepredikt, uit de gelovigen uit de Joden wel te verstaan, het evangelie gepredikt werd aan de heidenen. In handelingen is het in ieder geval zo dat de prediking van het evangelie voor het eerst plaatsvond, officieel, na de opstanding van Christus, voor het eerst plaatsvond in Handelingen 2, op de bekende Pinksterdag. Daaruit ontstond een christengemeenschap in Jeruzalem. Het zal u gedacht zijn dat dat beschouwd moet worden als een christengemeenschap ontstaan uit de Joden. Dat wil zeggen, die Joden moeten beschouwd worden als een gelovig overblijfsel uit Israël of uit het Joodse volk van die dagen. En vervolgens leren we dat binnen een jaar of 4... 36 van onze jaren, ja, jaren 4, dat daar nogal grote hevige vervolgingen uitbraken in Jeruzalem, mede door het optreden van ene Saulus van Tarsen. En daardoor werden werd een groot gedeelte van die Joodse christengemeente verstrooid. Dat wil zeggen, werd verdreven uit Jeruzalem. En het resultaat daarvan is dat het evangelie gepredikt werd in Samaria en in Caesarea en hoe het allemaal maar verder ging. Kortom, dat was meteen het begin van de verspreiding van het evangelie naar anderen en uiteindelijk gewoon ook naar de heidenen. En weer slik ik even wat in, want dat ga ik ergens anders vertellen. Dat kan ik hier niet doen. Hè? Nee, dat doe ik over 2 weken weer in Zwolle. Daar hebben wij een serie, daar zijn we net mee begonnen, kort. Maar over niet de handelingen van de apostelen, niet over het Bijbelboek, maar over andere handelingen van andere apostelen, zoals die niet zijn vermeld in de Bijbel. Dat is dus niet eens Bijbelstudie, dat is studie van de eerste tientallen jaren van de kerkgeschiedenis. Dat is weer heel wat anders. Maar het heeft raakvlakken, natuurlijk vele raakvlakken met boekhandelingen, met de Bijbelse geschiedenis. Nee, waar ik aan dacht is dat in hetzelfde jaar, in 36, niet alleen de Joodse gelovigen uit Jeruzalem verdreven werden, verstrooid werden en zo kwam het evangelie in Samaria. En zo, dat staat allemaal gewoon in de handelingen. Maar dat in hetzelfde jaar een heel gezelschap van ons bekende figuren inderdaad ook vervolgd werd en in een stuurloos schip gezet werd op zee, op de Middellandse Zee. Een schip zonder roer en zonder zeil. En dat schip is ook afgedreven, net als later Paulus met zijn schipbreuk. Alleen dit schip waar ik het nu over heb, in dat jaar kwam niet aan in Malta, zoals Paulus, maar kwam aan in Marseille. Weet je niet, hè? Is niet bekend, hè? Jullie als Friese zouden dat moeten weten eigenlijk, maar goed. Ja. Hè? Nou, even heel gauw, dan ga ik gauw weer naar mijn onderwerp terug, want... Maar dat was een gezelschap waarvan de belangrijkste man was Jozef van Arimathea. De een na belangrijkste was waarschijnlijk Lazarus. En daarna waren er nog wat figuren bij, waaronder de blindgeborene. Restitutus heette die man enzovoorts. Ja, of het waar is, weet ik niet. Maar het staat niet in de Bijbel en dan weet ik nooit of het waar is. Maar goed, maar dat is het verhaal. En die zijn inderdaad uitgezwemd meteen. Nou ja, de hele wereld over. Zelfs ver voor Paulus uit. Want door hun bediening is ook inderdaad er de gemeente in Rome ontstaan. Niet eens eerst, ze gingen eerst veel verder weg. En pas daarna keerde het terug en kwam men in Rome terecht enzovoort. Lang voordat Paulus daar aankwam enzovoort. Maar dat kan ik nou allemaal niet uitleggen, want het is geen Bijbelstudie. Echt, niet echt tenminste. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat ook buiten de Bijbel om duidelijk blijkt dat het evangelie binnen de kortste keren inderdaad verspreid is geworden onder de volkeren. Want heus, ik liep maar een heel klein tipje van een sluiertje lichtte ik nou op, maar de rest komt een andere keer dan misschien nog wel eens. Maar waar het om gaat is dat Israël dat inderdaad gedaan heeft. Dat wil zeggen het gelovig overwijzen van Israël. Het evangelie brengen over de wereld en dus aan alle volkeren. En op grond daarvan heeft Israël, in ieder geval een gelovig Israël, bestaansrecht. En dat is waar het om gaat. En in ieder geval is het zo dat ze moeten vragen, dat die vrouw moet vragen aan de buren, zeg maar de omringende volkeren. Hè? Stel je vat ter beschikking. Kan ik je vat krijgen? Enzovoorts. Dat is, geef ons je leven. Kom tot ons. En de vaten, voorstellende gewoon de mensen het algemeen, die worden gebracht. Die worden ook in het huis van deze vrouw opgesloten, want daar staat er, hè? Vers 4, kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. De zonen er ook bij. Daarna giet in al die vaten en zet weg, dat volles. Dan zeggen we, dat gebeurde in het geheim, gebeurde in het geniep. Nou, dat kan wel wezen. Maar het hele punt is natuurlijk dat een ieder die tot geloof komt, sinds de dood en opstanding van Christus, daardoor deel krijgt aan de zegeningen die aan Israël gegeven zijn, en dus aan de zegeningen die in het bijzonder gegeven zijn aan het gelovig overblijfsel van Israël. En dat is het hele verhaal. Alleen de zaligheid is uit de Joden. In de positieve zin betekent dat inderdaad dat de zaligheid uit de Joden en in bijzonder de gelovigen van de Joden afkomstig is en zo terechtkomt bij alle gelovigen. Maar het betekent aan de andere kant dat alle gelovigen deel krijgen aan wat oorspronkelijk aan Israël beloofd is. Namelijk de Messias, het leven van de Messias, het licht wat aangekondigd was, het leven wat aangekondigd was, ook het koninkrijk dat aangekondigd was. Dat staat er ook in Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij nu zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Nou ja, ik haal twee teksten uit het hoofdstuk zo tegen elkaar aan. Ik kan niet alles bespreken, maar in ieder geval, dat is wat er staat. En later staat er in hoofdstuk 3 van Efeze ook, dat de heidenen, dat wil zeggen de gelovigen uit de heidenen, mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte, mede-deelgenoten zijn enzovoort, van hetzelfde lichaam zijn, als ook de gelovigen naar de Joden. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Alles wordt bij elkaar gebracht in dit huis. Men krijgt dus als het ware, wanneer men tot geloof komt, deel aan Israël. Maar de belangrijke strekking van het verhaal is dat Israël als zodanig daar zijn bestaansrecht aan ontleent. Dat is het verhaal. En het bestaat natuurlijk tot in onze dagen nog steeds. Nou goed. Gids allemaal vol. En dan staat er in vers 5. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe. De zonen. Dat deed de vrouw niet zelf. Ik zei al, de vrouw zelf is tamelijk abstract. Een beeld van het volk als zodanig, zoals het de eeuwen door bestaan heeft. Maar hier gaat het om wat die twee zonen deden. De opdracht was aan de vrouw, maar het zijn de twee zonen die dit deden. Wat dat betekent, ik kan niet missen. Het betekent dat de opdracht die oorspronkelijk al aan Israël gegeven was, dat de olie, de zegeningen die aan Israël gegeven waren enzovoorts, dat die nu uitgevoerd wordt en niet alleen door de gelovigen uit de Joden. Want het zou maar één van die twee zonen zijn. Toch? Maar dus ook door de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Uit heel Israël dus. Maar de gelovigen uit Israël. Dat is maar waar het om gaat. En dieper ga ik er ook maar niet op in. Want het speelt hier in het verhaal ook geen rol. Hè? Er wordt tussen die twee in wezen geen onderscheid gemaakt. Maar het zijn die zonen die de vaten dan aansleepten. Het zijn de zonen die dus als het ware het evangelie predikten. Met andere woorden, het evangelie werd gepredikt over de wereld. In de eerste plaats door de gelovigen uit de Joden, want aan hen was het eerst gegeven uiteraard. Maar vervolgens wel degelijk door de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Nou, één opmerking er tussendoor. Ik noemde net de gemeente in Rome. Die niet door Paulus gesticht is. Nee, dat klopt. Die is gesticht door Engelsen. Ver voor de dagen van Paulus. Sterker nog, door leden van het Britse koningshuis. Allemaal volstrekt bewijsbaar. Voor zover er iets buiten de Bijbel om überhaupt te bewijzen valt, bedoel ik. Maar in ieder geval op acceptabele wijze bewijsbaar. En leden van die familie worden ook inderdaad in de Bijbel genoemd, met name in de brief aan de Romeinen. En later in de tweede Timotheusbrief. Als Paulus brief schrijft aan Timotheus vanuit Rome doet hij dat. Dan doet hij ook de groeten van, met name van enkele leden zelfs van het Britse koningshuis. Ja. Kan natuurlijk niet helpen, maar het is zo. Het is gewoon geschiedenis. Je kunt gewoon de ongewijde geschiedenis terugvinden. Nou, laat maar zitten. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Ik heb dat wel eens vaker naar voren gebracht natuurlijk. Het evangelie werd gepredikt aan de ene kant vanuit Jeruzalem. Paulus hoort daar vanzelfsprekend ook bij die categorie. Maar aan de andere kant ging het evangelie in dezelfde dagen, eigenlijk nog voor de dagen dat van Paulus' bekering, scheelt niet veel trouwens, maar nog voor de dagen van Paulus' bekering was het evangelie al onderweg rechtstreeks naar de 10 stammen, want daar komt het op neer, zodat van twee kanten uit vervolgens het evangelie gepredikt werd over de toenmalige wereld. Aan de ene kant van, door Paulus, in principe vanuit, nou, Jeruzalem mag je niet zeggen, maar vanuit Damascus moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar niettemin vanuit het Jodendom, hè? Uiteindelijk was Paulus wel degelijk uit Jeruzalem afkomstig, op bijzondere wijze. En aan de andere kant vanuit de 10 stammen, dat heeft elkaar inderdaad min of meer ontmoet. Zo, nou ja, in ieder geval letterlijk in Rome, laat ik het zo zeggen. Maar meer kan ik er nou toch niet van zeggen. Maar hier vind je dus dat dus uitgebeeld in die beide zonen. Want die brengen de vaten samen, dat is wat er staat. Die brachten naar de vaten toe, dat staat in vers 5. En zij goot in, want het punt is dat wat er beschikbaar was, bestond al, was er al sinds onheugelijke tijden. Dat wil zeggen sinds de dagen van Abraham, Isaac en Jacob. En eventueel de dagen van Mozes natuurlijk, de beloften die gedaan zijn en bevestigd zijn. Eventueel ook de dagen van David. Maar goed, het doet verder niks te zaken. De vrouw giet ze in, maar de zonen brengen de vaten. Het actieve werk, in de zin van propaganda, werd inderdaad verricht door deze twee zonen. En dan vers 6. Het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Welke zoon dat was, weet ik ook niet. Maar breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Dat wil zeggen dat dus al wat er gedaan kon worden, ook inderdaad gedaan was. Let op, er wordt hier niet verweten dat er geen vaten meer waren. Dat staat wel in de bekende ethische commentaren op dit schriftgedeelte. Van, ze hebben niet goed genoeg hun best gedaan. Hadden ze maar meer vaten verzameld, dan zouden ze nog veel rijker geworden zijn. En de Heer wil toch dat wij rijk worden. Of goede rentmeesters zijn. Dat is dan de redenering altijd. Maar dat vind je allemaal niet terug. Integendeel, gewoon alle vaten die er maar beschikbaar zouden kunnen zijn, waren er al. Ze waren allemaal vol. Kortom, hier gaat het om inderdaad de uitwerking van de opdracht. En in wezen de evangelisatieopdracht die aan Israël gegeven is. Breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Vandaar dat het ook niet uitmaakt wie van die twee zonen dat dan was. Hè? Ze zal het maar tot één gezegd hebben. Het maakt ook trouwens niks uit. Al had ze tot allebei gezegd. Maakt geen enkel verschil. Er zijn geen vaten meer. Vers 7. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En die zei: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. En eigenlijk, gij met uw zonen leef bij het overige staten. Maar ik geloof dat de gedachte is: leef van de opbrengst. Wat het oplevert. Winst is altijd over, hè? Dat wordt er bovenuit stijgen. Dat is waar het hier om gaat. Natuurlijk, ze zal de schuld moeten betalen. Maar leven van de opbrengst vervolgens, dat is de gedachtegang. En dat is waar het werkelijk om gaat. Namelijk om de vraag: wat gebeurt er met Israël als het ongelovig is, officieel, als het weduwe geworden is, waar moet het dan van bestaan? Nou, ik zei ongelovig, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Maar want de vraag is natuurlijk: waar moet Israël van bestaan na de dood van de man? En na het einde van het oude verbond, nadat het weduwe geworden is? En het antwoord is: het bestaat net zo goed van de prediking van het evangelie. Want dat is nog steeds één en dezelfde opdracht. Het blijft zo dat de wet eerst aan Israël gegeven werd in het verleden. En het doel daarvan was uiteraard, zoals bekend, dat men het onderwijs, de Torah, de onderwijs van de Heer, inderdaad ook zou geven, zou brengen aan, of zou geven aan de volkeren als zodanig. Nee, dat is altijd zo geweest. Dat is in het verleden niet gebeurd. Vervolgens in onze dagen, in onze bedeling, zeggen wij: ja, in onze bedeling is Israël ongelovig, dus dan gebeurt dat niet. Nou moet de gemeente dat doen. Enzovoorts. En pas als Israël in de toekomst tot geloof komt, dan zal het dit alsnog doen. Maar het verhaal blijft gewoon dat ook in onze dagen die opdracht aan Israël, die roeping van Israël tot koninklijk priesterdom, nog steeds vaststaat. En het is altijd zo geweest, Israël dankt haar bestaan aan het trouw zijn aan de Heer, aan het vasthouden aan zijn woord en dus in gewoon Nederlands de prediking van het evangelie, eventueel, daar komt het op neer. En als dat nu gebeurt, dan wel, dan heeft het dezelfde uitwerking. In het verleden was het zo, als Israël ongelovig was, dan verdween het in ballingschap. Of dan trok de Heer zich terug van Israël, of er kwamen de heidenen over Israël, enzovoorts. Maar in principe geldt dat nog steeds. Alleen, het bijzondere is dat in onze dagen wij te maken hebben dan met het verborgen koninkrijk. Maar ik zou niet weten waarom niet ook juist in de eerste plaats Israël. En ik heb het over 12 stammen natuurlijk. Dat niet juist Israël daarin de belangrijkste functie zou vervullen. En dat is ongetwijfeld zo. Want als we de kerkgeschiedenis nagaan en we zoeken na wie het geweest zijn die het evangelie gepredikt hebben in de loop der eeuwen. Niet alleen in de eerste eeuw, maar ook daarna, in de loop der eeuwen. Dan zijn er maar twee categorieën die zich meteen opdringen. Namelijk aan de ene kant Joden inderdaad, gelovigen uit de Joden. En aan de andere kant inderdaad gelovigen uit de 10 stammen. Maar hoe zeg je dat netjes? Hè? De Britten, zeg maar gewoon. Daar komt het eenvoudig gezegd op neer. Zo, was het? Ja, als ik dat nou moet gaan aantonen, moet ik inderdaad al die geschiedenissen gaan behandelen. En dat is op zich geen bijbelstudie. Daarom aarzel ik daar mee. En daarom heb ik dus maar besloten om het in de zogenaamde zomerstop op één plaats dan maar te bespreken. Maar maak u niet ongerust. Er komt wel op banden. En als u het hebben wilt, dan kan dat dus altijd. Maar het is een bijzonder interessante gang van zaken. Bijzonder interessante geschiedenis. En ook niet zo heel erg onbekend, hoor. Dat valt ook nog wel mee. Het is alleen niet officieel. Want men wil het niet weten. En dat komt natuurlijk omdat in het algemeen de kerkgeschiedenis en dus ook de zendingsgeschiedenis nogal verbasterd is en aangepast is aan de paapse, zeggen ze altijd, de pauselijke claim dat in Rome de zetel is van het hoofd van de kerk enzovoorts. En dus wil men al te graag het zo stellen alsof vanuit Rome het christendom, want zo moet ik dat dan noemen, het christendom verspreid is geworden over de wereld. En alles wat maar enigszins anders lijkt, is door hen altijd bestreden. En dat is de grote fout die men gemaakt heeft, want de bestrijding van al het andere, die is wel degelijk zwart op wit gebeurd. En daardoor wordt wel degelijk ook door hen zelf, ook door de Rooms-Katholieke geschriften, wel degelijk vastgelegd dat er ook heel wat andere dingen bekend zijn enzovoorts. Die bestrijden ze wel steeds, maar daarmee komt toch zwart op wit vast te staan dat het wel degelijk anders was. En daar komt het maar ongeveer op neer. Dus wat dat betreft zijn er bronnen genoeg. Maar het blijft zo dat ook de natuurlijke mens, zelfs het natuurlijke Israël, Israël als volk gewoon, zijn bestaansrecht ontleent aan het evangelie. Je kan niet missen. Neem maar het eenvoudige voorbeeld van een mens, een gelovige. In het algemeen gesproken is het zo dat de Heer belooft die gelovigen ook te onderhouden. Ik zeg het algemeen. Uitzonderingen bedenken kan ik ook. En rijtjes noemen van namen van martelaren en in de loop der eeuwen, ja, dat natuurlijk. Natuurlijk is dat zo. Maar in het algemeen is het zo dat wie zijn leven stelt in de dienst van de Heer, zal ook inderdaad door die Heer onderhouden worden. En naarmate men trouw is aan die Heer, zal die Heer ook inderdaad trouw zijn. Voorbeelden ervan geven doe ik liever niet, want dat is zo makkelijk onderuit te halen en zo makkelijk over te discussiëren. Maar in het algemeen is dat toch wat de Heer gezegd heeft. Zo zou het moeten gaan, zo zou het zijn. Wel nu, als je inderdaad bij wijze van spreken 1000 gelovigen bij elkaar zet in een dorp ergens in, vooruit in Friesland dan. Wel wat groot dorp, denk ik dan, maar goed, dat doet er nou niet toe. Of niet? Nou goed, in een stad. Ja, 11 zou ook niet zo gek zijn. Maar goed, je zet 1000 gelovigen bij elkaar in één leefgemeenschap, in een dorp enzovoort. En dan mag je toch aannemen als de Heer al die 1000 gelovigen zegent, dat daarmee dus zo'n dorp gezegend wordt, of niet? Dat is dan toch gewoon zo? En theoretisch, of het bestaat, daar hoef ik niet over te discussiëren. Maar theoretisch, als een volk tot geloof zou komen, in het algemeen, nou, laten we zeggen, als de meerderheid van een volk tot geloof komt, een grote meerderheid zelfs, dan mag je toch aannemen dat zo'n volk dan toch ook inderdaad gezegend wordt. Dat is gewoon zo, want die mensen individueel worden door de Heer gezegend. Met een uitwerking daarvan op het volk als zodanig. En dat betekent vervolgens dat waar een volk of een deel van een volk zich bezighoudt met het woord God, met de prediking van het evangelie, daar kan dat nooit, dan zeg ik het heel zwak, maar daar kan dat nooit nadelig uitvallen voor de omstandigheden van het volk als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. Het is helemaal niet moeilijk vast te stellen dat het zogenaamde Rijke Westen in onze dagen, zo heet dat, het Rijke Westen, dat het Rijke Westen aan de ene kant precies hetzelfde gebied is waar van oudsher het christendom verbreid is en daarna waar van ouds ook in het bijzonder weer het protestantisme verbreid is, om het maar zo te zeggen. En u weet, ik heb het niet erg op met christendom in het algemeen of met protestantisme. zijn van die officiële termen. Maar in het algemeen is dat toch zo. Daar is het christendom verbreid, daar is het protestantisme verbreid. Het lijkt geen twijfel dat op diezelfde gronden, of vanwege het geloof in het woord Gods, op diezelfde gronden die mensen, dus die bevolking en dus die volken ook inderdaad gezegend zijn geworden. En waar men in onze dagen inderdaad dat weer loslaat, waar ontkersteling dus plaatsvindt, dat kan alleen maar in voorheen tamelijk christelijke landen natuurlijk, daar kan alleen maar ontkersteling plaatsvinden, daar gaat het ook slecht inderdaad met de volkeren als zodanig. En dat zal wel de reden zijn waarom het met het Rijke Westen er slecht voor staat. Nog eens een vergelijking, loop ik al van de band? Nee, goed. Zal ik het zachtjes zeggen dan, hè? Als in het verleden Israël ontrouw was aan de Heer, wat gebeurde er dan? Daar kwamen de heidenen. Moet ik nog wat meer vertellen? Is wel genoeg, hè? Dat is een van de grootste problemen die wij in het Rijke Westen kennen. De komst van, andere volkeren. Toch of niet? Die wij het evangelie zouden moeten brengen, hoor. Daar gaat niks vanaf. Dat is een mooie gelegenheid. We hoeven er niet naartoe. Ze komen wel hier. Ja. Dus ik heb er niks tegen. Ik heb er echt niks tegen. Maar als je nou gewoon de zaak vanuit een nationaal standpunt beziet, dan moet je zeggen, dat is geen voordelige zaak wat er nou gebeurt. Maar zo is het nou maar net. Nee. Dat is wat nog steeds zo gebeurt. Meer zal ik het er niet over hebben, want dat heeft trouwens met eschatologie en profetie vervolgens te maken. Maar hier gaat het om het principe dat waar men trouwens aan de Heer, daar wordt men gezegend, zolang men inderdaad die Heer dient. En dat geldt voor een volk, maar dat geldt voor de individuele mens ook. Dat geldt voor de individuele gelovigen. Paulus paste het zelfs op zichzelf toe en op zijn mededienstknechten. Gij zult een dorsende os niet muilbanden. En de gedachte was dus gewoon dat als iemand de Heer dient, dan zal hij ook door de Heer en uit deze geestelijke dingen inderdaad moeten leven. En dat is de gang van zaken, maar dat geldt niet alleen voor één mens in het bijzonder. Je kunt er wel een miljoen bij elkaar zetten, voor die miljoen, als die hetzelfde doen, geldt hetzelfde. En mocht dat nogal gevonden worden binnen één volk of groep van volken, en dat is ongetwijfeld het geval, dan geldt dat inderdaad voor dat volk of die groep van volken. En dat is wat hier aangehaald wordt. Wanneer men ook als volk trouwens aan de Heer, dan zal de Heer hen zegenen. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd en dat gebeurt nog. En aangezien Israël vervolgens een beeld is van de volkeren in het algemeen, betekent het ook dat elke heiden en ook een gewoon heidensvolk, als het de Heer dient, trouw blijft aan zijn woord, hem dient, dat het dan ook inderdaad gezegend zal worden. Maar ik moet u zeggen, ik zou maar weinig volken kunnen noemen in die categorie op wie dit principe van toepassing is in de praktijk. Want in de praktijk blijkt dat de meerderheid, in het algemeen de christelijke volken, op een of andere wijze wel degelijk hun oorsprong vinden in de 12 stammen van Israël. De 13 moet ik eigenlijk zeggen. Want het waren de 13. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar gaat het ook niet om. Hier gaat het erom dat de mens zijn bestaansrecht ontleent na de wetten, na de dood van de Heer Jezus, slechts aan het dienen van die Heer onder het nieuwe verbond. En dat is ook wat Romeinen 7 zegt. Paulus zegt, het is leuk dat die vrouw vrij is van de wet des mans als de man is overleden. Maar dat is opdat die vrouw, wie het ook maar is, opdat die vrouw zich zou verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En dat is de bedoeling, niet alleen van de Jood of de Israëliet, maar voor elk mens in het algemeen. Als hij weet heeft van deze dingen, van de dood en opstanding van Christus, van verlossing van wet, slavernij, van de dood en de zonde, dat hij daarna inderdaad zich geeft aan die Heer, om dienaar van die Heer, een dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Dat ooit dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid ook tot ons gebracht werd. En dat wij mochten komen tot geloof in hem van wie dat woord afkomstig is en over wie dat woord spreekt. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen en mochten naderen. Dat we onszelf mochten stellen voor uw aangezicht. En mogen weten dat u het bent die ons bekwaam gemaakt hebt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. We danken u dat waar wij mogen zoeken de dingen die boven zijn. Waar wij eerst de dingen van het koninkrijk zoeken, dat we dan mogen weten dat u ons inderdaad alles geeft wat wij nodig hebben. Dat we mogen leven dan uit de rijkdom van uw genade. En dat u zelfs ons oude leven in stand houdt, hoewel we daar geen enkel recht meer op kunnen laten gelden. Wij danken u daarom voor de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van geloof. Wij danken u daarom, Vader, dat u tot ons hebt willen spreken. Dat het woord tot ons mocht komen, opdat wij zouden komen tot aanvaarding van dat woord en daarmee tot ontvangst van dat nieuwe leven wat u in Christus tot stand gebracht hebt. Wij danken u ook dat we steeds opnieuw bij elkaar mogen komen, uw woord mogen openen en bepaald mogen worden bij uw heilsgeheimen. Bij die dingen die de wereld niet kent, maar waarvan wij ons op de hoogte mogen stellen, omdat u de moeite genomen hebt om ze aan ons te openbaren, om ons te onderwijzen, om ons te veranderen in de vernieuwing van ons denken, om bovendien ook te leren kennen, niet alleen uw woord, maar ook de kracht van de opstanding van Christus, opdat we daaruit zouden leven als eerstelingen van de nieuwe schepping. We danken u daarom ook dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn. Ons mochten bezinnen op deze oude geschiedenis en daarop bepaald mochten worden bij uw werk, ook in onze tegenwoordige bedeling. We willen u vragen, Vader, wilt u ons nabij zijn in de tijd die voor ons ligt? Wilt u ons oog op u gericht houden, opdat we ons niet zouden laten afleiden door de duisternis van deze eeuw, maar dat we zouden leven in het licht van Christus, zouden wandelen in zijn licht en daarom hoop zouden hebben op de toekomst, daardoor gereinigd zouden worden en daardoor onze verwachting zouden stellen op de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Wees u daartoe ons nabij om Christus wil en uit genade. Amen.